From the conference center at
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 188ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De muziek wordt verzorgd door een priesterschapskoor van de Brigham Young University, Idaho. President Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders, wij verwelkomen u in de priesterschapsbijeenkomst van de 188ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Ze wordt via satellietverbinding naar priesterschapsdragers over de hele wereld uitgezonden. De muziek wordt deze avond verzorgd door een koor van priesterschapsdragers van de Brigham Young University, Idaho, dat onder leiding staat van Randall Kempton, Paul Busselberg en David Lozano Torres, met Brian Mathias en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met How Firm a Foundation. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door broeder M. Joseph Bruff, tweede raadgever in het Algemeen Jongemannenpresidium, waarna het koor Father in Heaven zingt.
Is laid for your faith. Onze liefhebbende en rechtvaardige hemelse Vader. Wij zijn vergaderd als priesterschap om u dank te uiten. Wij danken u bovenal voor het zenden van uw zoon. En het plan dat ons toestaat om weer terug te komen bij u. We zijn dankbaar om houders van uw priesterschap te zijn. Wij zijn dankbaar dat wij u kunnen dienen. Wij zijn dankbaar dat we een profeet kunnen hebben. President Nelson. En een eerste presidium en quorum van de 12. En de mantel die zij dragen om profetenzieners en openbaarders te zijn. Wij danken u, Vader, dat wij vragen u dat uw geest bij ons mag blijven. Dat wij oren mogen hebben die horen. En harten die bereid zijn om te ontvangen. Dat wij uw werk mogen doen. En instructie mogen ontvangen met een verlangen om te veranderen. Wij vragen u ook, Vader, om te zegenen. Onze andere helft, onze wederhelften die niet bij ons zijn. Onze zusters, onze moeders, oma's en dochters. En zegen onze fantastische zendelingen door de hele wereld heen. Wij vragen u nogmaals dat de Heilige Geest onze harten mogen leiden. En dat zeggen we in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
We kunnen nu luisteren naar broeder Douglas D. Holmes, eerste raadgever in het Algemeen Jongemannenpresidium. Na hem spreekt onze profeet, president Russell M. Nelson, ons kort toe. Vervolgens luisteren we naar de ouderlingen D. Todd Christofferson en Ronald A. Rasbin van het Quorum der 12 Apostelen.
Broeders, het is een voorrecht om deze historische conferentie met u bij te wonen. Toen ik als zendingspresident begon, keek ik er naar uit om de eerste groep nieuwe zendelingen welkom te heten. Enkele ervaren zendelingen waren een korte introductiebijeenkomst aan het voorbereiden. Ik zag dat ze kleine stoeltjes in een halve cirkel hadden gezet. Waarom die stoeltjes, vroeg ik. De zendelingen zeiden iets wat schaapachtig: voor de nieuwe zendelingen. Ik denk dat de manier waarop wij anderen zien veel invloed heeft op wie ze denken te zijn en wat ze kunnen worden. Onze nieuwe zendelingen zaten die dag op stoelen voor volwassenen. Ik ben bang dat wij, onze jonge mannen van de Aaronische priesterschap, soms figuurlijk op kleine stoeltjes laten zitten. Maar we moeten ze helpen inzien dat God ze een heilige taak en een belangrijk werk heeft gegeven. President Thomas S. Monson heeft gezegd dat jonge mannen moeten begrijpen wat het betekent om het priesterschap van God te dragen. Ze moeten naar een geestelijk besef geleid worden van de heilige aard van hun ordening en roeping. Ik bid dat de Heilige Geest ons een groter begrip van de kracht en heiligheid van het Aaronische priesterschap zal geven en ons zal inspireren om ijveriger onze priesterschapstaken uit te voeren. Mijn boodschap is voor alle Aaronische priesterschapdragers. Ouderling Dale G. Renland heeft gezegd dat het doel van het priesterschap is om Gods kinderen toegang tot de verzoeningsmacht van Jezus Christus te verschaffen. Als we de verzoeningsmacht van Christus willen ontvangen, moeten we in hem geloven. Ons van onze zonden bekeren, door verordeningen heilige verbonden te sluiten en nakomen, en de Heilige Geest ontvangen. Dat zijn geen eenmalige beginselen. Samen versterken en bouwen ze aan een voortdurend proces van opwaarts verhoging, om tot Christus te komen en in hem vervolmaakt te worden. Dus wat is hierin de rol van het Aaronisch priesterschap? Hoe kan het ons helpen om toegang tot de verzoeningsmacht van Christus te krijgen? Het antwoord ligt volgens mij in de sleutels van het Aaronische priesterschap. De sleutels van de bediening van engelen en van de voorbereidende evangelie. Laten we met één aspect van de bediening van de engelen beginnen. Voordat de kinderen van God geloof in Jezus Christus kunnen hebben, moeten ze hem leren kennen en in zijn evangelie zijn onderwezen. De apostel Paulus heeft gezegd: hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Vanaf het begin heeft God engelen gezonden om de mensenkinderen te dienen, om de komst van Christus te openbaren. Engelen zijn hemelse boodschappers die Gods boodschap verkondigen. In zowel het Hebreeuws als het Grieks betekent het woord engel boodschapper. Net zoals engelen gezaghebbende boodschappers zijn, door God gezonden om zijn woord te verkondigen en geloof te ontwikkelen, zijn wij als Aaronisch priesterschapdragers geordend om te onderwijzen en allen uit te nodigen om tot Christus te komen. Het evangelie verkondigen is een priesterschapstaak. En de macht die met deze taak samenhangt is niet alleen voor profeten of zendelingen bestemd. Die is voor jullie bestemd. Hoe kunnen we die macht ontvangen? Hoe kan een 12-jarige diaken, of wie dan ook, geloof in Christus tot het hart van Gods kinderen brengen? Allereerst moeten we zijn woord tot ons nemen, zodat we zijn macht kunnen ontvangen. Hij heeft beloofd dat als we dat doen, wij Gods macht om mensen te overtuigen zullen hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je in het Quorum of bij iemand thuis onderwijst. Of misschien bij een minder formele gelegenheid, zoals een gesprek met een vriend of familielid. Maar als we zijn voorbereid, kunnen we in al dat soort omstandigheden net als de engelen onderwijzen door de macht van de Heilige Geest. Onlangs hoorde ik Jacob, een Aaronisch priesterschapdrager in Papua-Nieuw-Guinea, van de kracht van het Boek van Mormon getuigen. Hij zei dat het hem geholpen had om het kwaad weerstaan in de geest te volgen. Door zijn woorden nam mijn geloof en het geloof van anderen toe. Mijn geloof is ook toegenomen toen ik Aaronische priesterschapdragers in hun korenbijeenkomst heb horen lesgeven en getuigen. Jonge mannen, jullie zijn gezaghebbende priestersboodschappers. Door je woorden en daden kun je geloof in Christus tot het hart van Gods kinderen brengen. Het is zoals president Russell M. Nelson heeft gezegd, voor hen zullen jullie een dienende engel zijn. Meer geloof in Christus leidt er altijd toe dat we ons willen veranderen of bekeren. Het is dus logisch dat de sleutel tot de bediening van engelen gepaard gaat met de sleutel van het voorbereidende evangelie. Het evangelie van bekering en van doop en vergeving van zonden. Als je je priesterschapstaken bestudeert, zul je zien dat je een duidelijke opdracht hebt om anderen aan te moedigen zich te bekeren en te verbeteren. Dat houdt niet in dat we op de hoek van de straat staan en bekeer u roepen. Maar over het algemeen betekent het dat wij ons bekeren, dat wij vergeven. En als wij anderen dienen, bieden we de hoop en rust die bekering met zich meebrengt, omdat we die zelf ervaren hebben. Ik ben met Aaronische priesterschapdragers meegegaan toen zij andere korumleden bezochten. Ik heb gezien dat door hun zorg harten verzacht werden en hun broeders Gods liefde voelden. Ik heb een jonge man tot zijn leeftijdsgenoten over de kracht van bekering horen getuigen. Toen hij dat deed, werden er harten verzacht, werden er toezeggingen gedaan en werd de genezende kracht van Christus gevoeld. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd, ja, we kunnen ons bekeren, maar het is iets heel anders als onze zonden vergeven worden. De kracht om dat tot stand te brengen is in het Aaronische priesterschap te vinden. De verordeningen van de doop en het avondmaal, die door het Aaronisch priesterschap behoren, getuigen van en volledig onze bekering. President Dallin H. Oaks heeft uitgelegd, ons is geboden ons van onze zonden te bekeren met een gebroken hart en een verslagen geest tot de Heer te komen en aan het avondmaal deel te nemen. Wanneer we zo onze doop verbonden hernieuwen, hernieuwt de Heer het reinigende effect van onze doop. Broeders, het is een heilig voorrecht om verordeningen te verrichten die vergeving van zonde tot het berouwvolle hart brengen door de verzoeningsmacht van de Heiland. Iemand vertelde me onlangs over een priester die niet rad van tong is. Hij zegende voor het eerst het avondmaal en toen hij dat deed, werd hij en de aanwezigen door de geest geraakt. Later gaf hij een eenvoudig, maar duidelijk getuigenis van de kracht van God die hij tijdens die verordening voelde. In Sydney, Australië, doopten 4 leden van een priesterkorum die familie Mbugelo. De moeder van een van de priesters vertelde mij hoezeer haar zoon door deze gebeurtenis beïnvloed was. Die priesters gingen begrijpen wat het betekent om door Jezus Christus gemachtigd te zijn. Zoals we weten kunnen priesters nu plaatsvervangende dopen in de tempel verrichten. Mijn 17-jarige zoon heeft mij onlangs voor enkele van onze voorouders gedoopt. We waren allebei zo dankbaar voor het Aaronisch priesterschap en het voorrecht om aan het eeuwig heil van Gods kinderen bij te dragen. Jonge mannen, als jullie je priesterschapstaken serieus uitvoeren, nemen jullie met God deel aan zijn werk om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Dergelijke ervaringen sterken je in het verlangen om je voor te bereiden, zodat je als zendeling bekering kunt prediken en bekeerlingen kunt dopen. Ook bereiden ze je voor op je bediening in het Melchizedekse priesterschap in je verdere leven. Aaronische priesterschapdragers, wij hebben het voorrecht en de plicht om mededienstknechten met Johannes de Doper te zijn. Johannes werd als gezaghebbende boodschapper uitgestuurd om van Christus te getuigen en iedereen uit te nodigen zich te bekeren. Hij gebruikte de sleutels van het Aaronische priesterschap die ik gesproken heb. Johannes verklaarde toen, Ik doop wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Daarom bereiden Aaronische priesterschapdragers met de sleutels van de bediening van engelen en het voorbereidende evangelie de weg voor Gods engelen om door Melchizedeks priesterschapdragers de gave van de Heilige Geest te ontvangen. De grootste gave die we in dit leven kunnen ontvangen. God heeft de Aaronische priesterschapdragers een grote verantwoordelijkheid gegeven. Ouders en priesterschapleiders, kunt u aanvoelen hoe belangrijk de raad van president Thomas S. Monson is om de jonge mannen bij te brengen wat het betekent om het priesterschap van God te dragen? Als ze het Aaronische priesterschap begrijpen en groot maken, bereiden ze zich voor om trouw Melchizedeks priesterschapdragers, krachtige zendelingen en rechtschapen echtgenoten en vaders te worden. Door hun bediening zullen ze begrijpen en voelen hoe reëel de macht van het priesterschap is, namelijk de bevoegdheid om in de naam van Christus voor het eeuwige heil van Gods kinderen te handelen. Jonge mannen, God heeft een groot werk voor jullie te doen. Je ordening in het Aaronische priesterschap is van groot belang om Gods kinderen de verzoeningsmacht van Christus te kunnen aanreiken. Ik beloof je dat als je deze heilige plichten centraal stelt in je leven, je de macht van God als nooit tevoren zult voelen. Je zult je identiteit als zoon van God beter gaan begrijpen, met een heilige roeping om zijn werk te doen. Dan draag je, net zoals Johannes de Doper, bij aan de voorbereiding op de terugkeer van zijn zoon. Van deze waarheden getuig ik. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dank u, broeder Holmes, voor uw belangrijke boodschap. Geliefde broeders, we missen president Thomas S. Monson en ouderling Robert D. Hills zeer. Maar we gaan allemaal verder met het werk van de Heer. Ik ben erg dankbaar voor iedere man die het heilige priesterschap draagt. U bent de hoop van onze Verlosser, die wil dat ieder mens zou kunnen spreken in de naam van God de Heer, ja, de Heiland van de wereld. Hij wil dat al zijn geordende zonen hem vertegenwoordigen, namens hem optreden en Gods kinderen over de hele wereld tot zegen zijn, opdat ook geloof kon toenemen op de hele aarde. Sommigen van u dienen in plaatsen waar de kerk al generaties lang gevestigd is. Anderen dienen waar de kerk relatief nieuw is. Sommigen maken deel uit van een grote wijk. Anderen bezoeken een kleine gemeente met veel reistijd. Ongeacht uw individuele omstandigheden is ieder van u lid van een priesterschapskorum met een goddelijk mandaat om te leren en te onderwijzen. Anderen lief te hebben en te dienen. Vanavond kondigen we een aanzienlijke herstructurering van onze Melchizedekse priesterschapskorums aan om het werk van de Heer doeltreffender te doen. Op wijkniveau worden de hoge priesters en de ouderlingen tot één ouderlingkorum samengevoegd. Met die aanpassing vergroten we de capaciteit en het vermogen van de priesterschapsdragers om anderen te dienen aanzienlijk. Toekomstige ouderlingen zijn welkom in dat korum en zullen daar begeleid worden. Op ringniveau blijft het ringpresidium het hoge priesterkorum van de ring presideren. Maar de samenstelling van dat korum wordt gebaseerd op de priesterschapsroeping die men op dat moment heeft, zoals we nader zullen uitleggen. De ouderlingen D. Todd Christofferson en Ronald A. Rasband van het Korum der 12 Apostelen zullen ons nu meer over deze belangrijke aanpassingen vertellen. Over deze wijzigingen is maandenlang nagedacht. We voelen een dringende noodzaak om beter voor onze leden te zorgen en verslag over onze contactmomenten met hen uit te brengen. Om dat beter te doen, moeten we onze priesterschapskorums versterken, zodat we gerichter leiding kunnen geven aan het in liefde dienen en steunen van de heiligen, zoals de Heer dat wil. Deze aanpassingen zijn door de Heer geïnspireerd. Door ze toe te passen, worden we doeltreffender dan we ooit zijn geweest. We zijn betrokken bij het werk van onze almachtige God. Jezus is de Christus. Wij zijn zijn nederige dienstknechten. God zegen u, broeders, als u verneemt wat onze plicht is en die uitvoert. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Niet lang na de oprichting van de kerk in deze laatste bedeling, zei de Heer in een openbaring: en door uw gelovig gebed zult u mijn wet ontvangen, opdat u zult weten hoe mijn kerk te besturen en alle dingen in orde te hebben voor mijn aangezicht. Sinds die tijd heeft de kerk dit beginsel gevolgd en is de Heer die belofte nagekomen. Sinds de instelling van priesterschapsambten en quorums in de tijd van de profeet Joseph Smith zijn er van tijd tot tijd patronen geopenbaard voor de organisatie van en het dienen door de priesterschap. Toen Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball en Ezra Taft Benson president waren, werden er belangrijke verbeteringen in het quorum der 12 apostelen, de 70 hoge priesters en andere ambten en quorums in zowel het Melchizedekse als het Aaronische priesterschap geopenbaard en ingevoerd. President Russell M. Nelson heeft net in een historische verklaring nog zo'n cruciale aanpassing bekendgemaakt. Ik herhaal een deel van zijn verklaring. Vanavond kondigen wij een aanzienlijke herstructurering van onze Melchizedekse priesterschapsquorums aan om het werk van de Heer doeltreffender te doen. Op wijkniveau worden de hoge priesters en de ouderlingen tot één ouderlingenquorum samengevoegd. De samenstelling van het hoge priestersquorum van de ring wordt gebaseerd op de priesterschapsroeping die men op dat moment heeft. President Nelson voegde daaraan toe: over deze wijzigingen is maandenlang nagedacht. Wij voelen een dringende noodzaak om beter voor onze leden te zorgen. Om dat beter te doen, moeten we onze priesterschapsquorums versterken, zodat we gerichter leiding kunnen geven aan het in liefde dienen en steunen van de heiligen, zoals de Heer dat wil. Deze aanpassingen zijn door de Heer geïnspireerd. Door ze in te voeren, worden we doeltreffender dan we ooit zijn geweest. Op aanwijzing van het eerste presidium zullen ouderling Ronald A. Rasbin en ik wat aanvullende informatie geven. Daarmee zullen mogelijke vragen van u beantwoord worden. Wat zijn die aanpassingen? Ik zal die aanpassingen nog een keer herhalen. In de wijk worden de leden van het ouderlingenquorum en de hoge priestersgroep tot één Melchizedeks priesterschapsquorum met één presidium samengevoegd. Dit quorum, dat nu sterker is in aantal en eenheid, wordt het ouderlingenquorum genoemd. De hoge priestersgroepen houden op te bestaan. Het ouderlingenquorum omvat alle ouderlingen en toekomstige ouderlingen in de wijk en ook de hoge priesters die momenteel geen deel uitmaken van een bisschop, ringpresidium of hoge raad, of die geen patriarch in functie zijn. Het hoge priestersquorum omvat alle hoge priesters die momenteel wel deel uitmaken van een bisschop, ringpresidium of hoge raad, of die patriarch in functie zijn. Hoe wordt het presidium van het ouderlingquorum georganiseerd? Het ringpresidium ontheft de huidige groepsleidingen hoge priesters en quorumpresidiums ouderlingen en roept in elke wijk of gemeente een nieuwe quorumpresident ouderlingen en raadgevers. Het nieuwe quorumpresidium ouderlingen mag bestaan uit ouderlingen en hoge priesters met verschillen in leeftijd en ervaring die samen één quorumpresidium vormen. Zowel een ouderling als een hoge priester mag quorumpresident of raadgever in het presidium zijn. Dit is geen overname van ouderlingenquorums door hoge priesters. Wij verwachten dat ouderlingen en hoge priesters in elke combinatie in het quorumpresidium zullen samenwerken en dienen. Deze aanpassingen moeten zo snel als praktisch haalbaar is worden doorgevoerd. Krijgen quorumleden door deze aanpassing nu een ander ambt in het priesterschap? Nee. Deze ingreep verandert niets aan het priesterschapsambt waartoe een quorumlid in het verleden is geordend. Zoals u weet kan een man in zijn leven tot verschillende priesterschapsambten worden geordend. Bij elke nieuwe ordening blijft zijn eerdere ordening behouden. Hoewel in sommige gevallen een priesterschapsdrager in meer dan één ambt tegelijkertijd kan dienen, bijvoorbeeld als een hoge priester ook patriarch of bisschop is, is hij meestal niet in al zijn priesterschapsambten tegelijkertijd werkzaam. Zo zijn ontheven bisschoppen en emeritus zeventigers niet meer actief in die ambten werkzaam. Dus ook al bezit iemand één of meer andere priesterschapsambten, als lid van het ouderlingenquorum is hij als ouderling werkzaam. Jaren geleden heeft president Boyd K. Packer gezegd: het priesterschap zelf is belangrijker dan de ambten ervan. Je kunt het priesterschap niet opdelen. Een ouderling draagt hetzelfde priesterschap als een apostel. Als een man het priesterschap ontvangt, ontvangt hij het volledig. Er zijn echter ambten in het priesterschap, categorieën van gezag en verantwoordelijkheid. Soms wordt gezegd dat het ene ambt hoger dan of lager dan een ander ambt is. In het Melchizedeks priesterschap zijn ambten niet zozeer hoger of lager, maar richt hun dienstbetoon zich op verschillende gebieden. Ik hoop oprecht dat we niet meer zullen zeggen dat iemand naar een ander ambt in het Melchizedeks priesterschap wordt verhoogd. Ouderlingen zullen nog steeds tot hoge priester worden geordend als ze in een ringpresidium, hoge raad of bisschop worden geroepen. Of op andere momenten dat de ringpresident dat onder gebed en inspiratie nodig vindt. Na ontheffing uit een ringpresidium, hoge raad of bisschop keren hoge priesters in het ouderlingenquorum van hun wijk terug. Wie geeft leiding aan het werk van de quorumpresident ouderlingen? De ringpresident presideert de Melchizedekse priesterschap in zijn ring. Daarom rapporteert de quorumpresident ouderlingen direct aan de ringpresident, die training en leiding van het ringpresidium en via de Hoge Raad geeft. De bisschop vergadert als presiderende hoge priester in de wijk regelmatig met de quorumpresident ouderlingen. De bisschop overlegt met hem en geeft aan hoe wijkleden het beste gediend en gesteund kunnen worden in goed overleg met alle wijkorganisaties. Waarom deze veranderingen in de Melchizedekse priesterschapsquorums? Met één Melchizedekse priesterschapsquorum in een wijk vormen de priesterschapsdragers nu een eenheid in alle aspecten van het heilswerk, waaronder het werk voor de tempel en familiegeschiedenis dat voorheen door de hoge priestersgroepen werd gecoördineerd. Ongeacht leeftijd en achtergrond hebben quorumleden nu profijt van elkaars inzichten, ervaring en verschillen in levensfase. Ook hebben ervaren priesterschapsdragers nu meer gelegenheid om anderen te begeleiden, zoals toekomstige ouderlingen, nieuwe leden, jongvolwassenen en geheractiveerde leden. Ik kan niet goed uitleggen hoe enthousiast ik ben over de steeds belangrijkere rol die ouderlingenquorums in de toekomst zullen spelen. Met de wijsheid, ervaring, capaciteit en kracht van deze quorums wordt een nieuw tijdperk ingeluid met een nieuwe norm voor priesterschapsbediening in de hele kerk. 20 jaar geleden vertelde ik tijdens de algemene conferentie een verhaal dat oorspronkelijk door ouderling Featherstone van de 70 is verteld. Ik herhaal het hier graag. In 1918 was broeder George Goats boer die in Lehigh, Utah, suikerbieten verbouwde. De winter viel dat jaar vroeg in. Een groot deel van zijn bietenoogst bevroor in de grond. Voor George en zijn jonge zoon Francis verliep de oogst traag en moeizaam. Op dat moment heerste er een griepepidemie. De gevreesde ziekte eiste het leven van George's andere zoon Charles en drie van Charles' jonge kinderen, twee kleine meisjes en een jongen. In slechts 6 dagen moest de rouwende George Goats 3 keer naar Ogden, Utah, om de lichamen te begraven. Na deze dramatische onderbreking spanden George en Francis hun wagen in en reden terug naar het bietenveld. Onderweg kwamen wagenladingen bieten hen tegemoet, die door omwonende boeren naar de fabriek werden gereden. Elke passerende menner wuifde een begroeting. Hallo, oom George. Heel veel sterkte, George. Wat een drama, George. Je hebt veel vrienden, George. Op de laatste wagen zat Jasper Rolf met al zijn sproeten. Hij wuifde vrolijk en riep: dat was de laatste, oom George. Broeder Goats keek Francis aan en zei: ik wou dat dat de laatste voor ons was. Toen ze bij het hek van het veld kwamen, sprong Francis van de grote rode bietenkar af en deed het hek open terwijl zijn vader het veld opreed. George reed een stukje, maar stopte toen en keek over het veld. Er was geen suikerbiet op het hele veld te zien. Toen besefte hij wat Jasper Rolf bedoelde toen hij riep: dat was de laatste, oom George. George stapte van de wagen af, pakte een handvol van de vruchtbare, bruine aarde waar hij zo van hield, en toen een bietenkop. Even staarde hij naar deze symbolen van zijn arbeid, alsof hij zijn ogen niet kon geloven. Toen ging hij op een berg bietenkoppen zitten. Deze man, die binnen 6 dagen 4 van zijn dierbaren moest begraven, kisten had getimmerd, graven had gedolven en zelfs had geholpen met de begrafeniskleding. Deze ongelooflijke man die bij zijn schrijnende beproeving nooit had gewankeld, verzaakt of geweifeld, ging op een berg bietenkoppen zitten en barstte als een klein kind in snikken uit. Toen stond hij op, droogde zijn tranen af, keek naar de lucht en zei: dank u, vader, voor de ouderlingen van onze wijk. Ja, God zij dank voor de mannen van de priesterschap en voor de hulp die zij zullen geven in hun bediening aan leden en gezinnen en bij de vestiging van Zion. Het eerste presidium, het quorum der 12 apostelen en het presidium der 70 zijn na rijp beraad tot deze aanpassingen gekomen. Met veel gebed, zorgvuldige studie van de schriftuurlijke basis van de priesterschapsquorums en de bevestiging dat dit de wil van de Heer is, gaan wij eensgezind voorwaarts in wat in feite een volgende stap in de zich ontvouwende herstelling is. De leiding van de Heer is duidelijk en ik verheug mij erin. Ik getuig van Hem, van zijn priesterschap en van uw ordeningen in dat priesterschap. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Geliefde broeders van het priesterschap, het is met grote nederigheid dat ik voor u sta bij deze gelegenheid in opdracht van onze dierbare profeet en president Russell M. Nelson. Ik houd van deze fantastische man van God en ons nieuwe eerste presidium. Ik steun ze van harte. Ik getuig met ouderling D. Todd Christofferson en mijn andere broeders van het Quorum der 12 apostelen dat de aangekondigde veranderingen vanavond de wil van de Heer zijn. President Nelson gaf al aan dat deze kwestie een hele tijd onder gebed van de leidinggevende autoriteiten van de kerk besproken en overwogen is. de wil van de Heer zoeken en de quorums van het Melchizedisch priesterschap versterken, stonden daarbij centraal. De inspiratie is gekomen. Vanavond heeft onze profeet de wil van de Heer bekendgemaakt. Voorzeker, de Heere Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. Wat zijn we gezegend dat we een levende profeet hebben. Mijn vrouw en ik hebben voor de kerk en voor mijn werk veel over de wereld gereisd. Ik heb allerlei units in de kerk gezien. In de kerk. Een kleine gemeente in Rusland met een handjevol Melchizedeks priesterschapsdrager. Een nieuwe en groeiende wijk in Afrika, waar hoge priesters en ouderlingen als één groep bijeenkwamen, omdat het totale aantal Melchizedeks priesterschapsdragers te gering was. En gevestigde wijken met zoveel ouderlingen dat splitsing in twee quorums nodig was. We hebben overal gezien dat de hand van de Heer voor zijn dienstknechten uitgaat. Hij bereidt de mensen en de weg voor, zodat de kinderen naar al hun behoeften gezegend kunnen worden. Heeft hij niet beloofd dat hij voor ons aangezicht uit zal gaan en aan onze rechter en aan onze linkerhand zal zijn en dat zijn geest in ons hart zal zijn en zijn engelen rondom ons zullen zijn om ons te schragen? Als ik aan u allen denk, moet ik de lofzang, o ziet een vorstelijk leger, denken. O ziet een vorstelijk leger, met zwaard en schild en vaan, marcheert ter overwinning op slevens kampplaats aan. Zijn stoere kloeke strijders, vereend zij wijken niet. Zij volgen trouw hun leider en zingen het vreugdelied. Ouderling Christofferson heeft diverse vragen beantwoord, die ongetwijfeld zullen voortkomen uit het feit dat hoge priestergroepen en ouderlingenkorums op wijkniveau tot één machtig leger broeders met Melchizedeks priesterschap worden verenigd. Die aanpassingen helpen het ouderlingenkorum en de zustershulpvereniging bij het afstemmen van hun werk. Ze vereenvoudigen ook de afstemming van het korum met de bisschop en wijkraad. Bovendien kan de bisschop meer taken aan de ouderlingenkorum-president en ZFV-presidenten delegeren. Zo kunnen de bisschop en zijn raadgevers zich met hun kerntaken bezighouden. Die bestaan met name uit de jonge vrouwen en jonge mannen met het Aaronisch priesterschap presideren. Veranderingen in organisaties en functies van de kerk zijn niet ongebruikelijk. De Heer heeft in 1883 tegen president John Taylor gezegd, aangaande het bestuur en de organisatie van mijn kerk en priesterschap, zal ik u van tijd tot tijd via de door mij aangewezen kanalen alles openbaren wat nodig zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling en volmaking van mijn kerk, voor het aanpassen en voortrollen van mijn koninkrijk. Een paar woorden tot de broeders die hoge priesters zijn. Weet dat wij u lief hebben. Onze Vader in de hemel houdt van u. U bent een belangrijk onderdeel van het vorstelijk leger priesterschapsdragers. Wij kunnen dit werk zonder uw goedheid, bediening, ervaring en rechtschapenheid niet voorwaarts stuwen. Alma zette uiteen dat mannen tot hoge priester worden geroepen vanwege hun buitengewone geloof en goede werken om anderen te onderwijzen en te dienen. Er is nu meer dan ooit behoefte aan die ervaring. Er zijn in veel wijken hoge priesters die nu door een ouderling als hun korenpresident gepresideerd gaan worden. Er zijn al ouderlingen die hoge priesters presideren. Denk aan ouderlingen die als gemeentepresident functioneren in sommige gebieden van de wereld waar hoge priesters in de gemeente zijn. Er zijn ook gemeenten waarin alleen een ouderlingenkorum is georganiseerd dat de hoge priesters bijwonen. Wat een vreugde en zegen zal het zijn dat alle Melchizedeks priesterschapsdragers schouder aan schouder met alle leden van hun wijk kunnen onderwijzen, leren en dienen. Waar u ook bent en wat uw omstandigheden ook zijn, wij vragen u nieuwe kansen om te leiden of geleid te worden onder gebed, met geloof en vol vreugde te aanvaarden en eensgezind als één groep priesterschapsbroeders te dienen. Ik ga nu op nog wat zaken in die mogelijk duidelijkheid behoeven. Wij willen in ieder geval de wil van de Heer ten aanzien van de organisatie van zijn korums van het heilige priesterschap ten uitvoer brengen. Wat zijn de aanpassingen voor een hoge priesterkorum in de ring? Er blijft een hoge priesterkorum in de ring bestaan. Het ringpresidium blijft fungeren als het presidium van het hoge priesterkorum van de ring. Maar ouderling Christofferson zei het al, leden van het hoge priesterkorum in de ring bestaan voortaan uit hoge priesters die momenteel in het ringpresidium, de bisschop van een wijk, als lid van de Hoge Raad van de Ring of als patriarch in functie zijn. Ring- en wijkadministrateurs en secretarissen maken geen deel uit van het hoge priesterskorum van de Ring. Iemand in actieve dienst als hoge priester, patriarch, zeventiger of apostel die een wijk bezoekt, kan desgewenst de priesterschapsbijeenkomst in het ouderlingkorum bijwonen. Als broeders met een degelijke roeping op een gegeven moment ontheven worden, keren ze naar hun eigen unit als lid van het ouderlingkorum terug. Wat is de rol van het hoge priesterskorum in de ring? Het ringpresidium komt met de leden van het hoge priesterskorum van de ring bijeen om met elkaar te overleggen, te getuigen en instructies te geven. Bijeenkomsten in de ring gaan volgens onze handboeken gewoon door, met twee uitzonderingen. Ten eerste, wijken en ringen houden geen LPC-vergaderingen meer. Bijzondere kwesties in de wijk, zoals een gevoelige gezinssituatie of ongewoon welzijnsprobleem, kunnen in een uitgebreide bisschapsvergadering worden besproken. Andere minder gevoelige zaken kunnen in de wijkraad aan bod komen. De zogeheten LPC-vergadering van de ring heet voortaan de Hoge Raadsvergadering. Twee, de jaarlijkse bijeenkomst van alle geordende hoge priesters in de ring komt te vervallen. Het ringpresidium blijft wel een jaarlijkse bijeenkomst houden met het hoge priesterskorum van de ring, zoals vandaag is aangekondigd. Kan een wijk meer dan één ouderlingenkorum hebben? Het antwoord is ja. Leiders mogen in de geest van leren verbonden 107 vers 89... meer dan één ouderlingenkorum organiseren als een wijk ongewoon veel actieve Melchizedeks priesterschapsdragers heeft. In die gevallen dient elk korum een redelijke balans in termen van leeftijd, ervaring en priesterschap, ambt en kracht te hebben. Ik getuig dat we tal van zegelingen zullen zien als we deze geïnspireerde herstructurering van de korums in onze wijken en ringen gaan doorvoeren. Ik noem een paar voorbeelden. Onder leiding van de bisschop kunnen meer priesterschapsdragers hun steentje aan het heilswerk bijdragen. Denk aan de vergadering van Israël door tempelwerk en familiegeschiedenis, aan het werken met behoeftige gezinnen en leden en aan het bijstaan van de zendelingen om zielen tot Jezus Christus te brengen. Ontheven presiderende leiders keren terug en brengen hun ervaring in het ouderlingenkorum in. De korumleden worden daardoor gesterkt. Er is sprake van meer uiteenlopende gaven en capaciteiten binnen het korum. Er komt meer flexibiliteit en capaciteit beschikbaar om op actuele en dringende behoeften in de wijk en het korum in te spelen en de verschillende bedieningstaken te vervullen. De begeleidende en eensgezindheid nemen toe doordat er een nieuwe ouderling en een ervaren hoge priester in korenbijeenkomsten en taken zij aan zij ervaringen uitwisselen. Bisschoppen en gemeentepresidenten krijgen hopelijk meer tijd om hun roeping als herder van hun kudde groot te maken en voor mensen in nood te zorgen. Wij beseffen dat elke wijk en ring anders zijn. Wij onderkennen die verschillen. Wij hopen wel dat u deze veranderingen zo snel mogelijk na deze algemene conferentie doorvoert. Wij hebben aanwijzingen van een profeet van God gekregen. Wat een geweldige zegen en verantwoordelijkheid. Laten we die met alle rechtschapenheid en ijver uitvoeren. U weet dat priesterschapsgezag door aanstelling en ordening wordt verleend. Maar echte priesterschapsmacht, de macht om in de naam van de Heer Jezus Christus te handelen, kan alleen door een rechtschapen levenswandel komen. De Heer heeft aan Joseph Smith, de profeet van de herstelling, verklaard: zie, ja, zie, ik zal voor uw kudden zorgen en ik zal ouderlingen doen opstaan en tot hen zenden. Zie, ik zal mijn werk te zijn tijd bespoedigen. De Heer is inderdaad bezig om zijn werk te bespoedigen. Laten wij deze gelegenheid gebruiken om ons leven onder de loep te nemen en volgens zijn wil te werk te gaan. Dan mogen wij de vele zegeningen verwachten die hij aan de getrouwen heeft beloofd. Broeders, dank u wel voor alles wat u in dit geweldige werk doet. Mogen wij in deze grote en eervolle zaak voorwaarts gaan. Als twist en tweedracht dood zijn, de krijgsgod is onttroond en het ganse volk des Heren in liefde samenwoont. Zal voor ons eeuwige koning in vredesrijksgebied zijn naam voor eeuwig prijzen met zijn vreugdelied. Zegepraal, zegepraal door hem die ons redde. Zegepraal door Jezus Christus onze Heer. Zegepraal, zegepraal, zegepraal door Christus onze Heer. Vandaag zijn wij allemaal getuigen dat de Heer wil bij monden van zijn profeet, president Russell M. Nelson, openbaart. Ik getuig dat hij Gods profeet hier op aarde is. Ik getuig van de Heer Jezus Christus, die onze grote verlosser en heiland is. Dit is zijn werk en dit is zijn wil. Daarvan getuig ik plechtig in de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu samen lofzang 46, alles wat adem heeft. Vervolgens heb ik het voorrecht om u toe te spreken. Daarna spreekt president Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium, ons toe. Geliefde broeders, ik ben dankbaar dat ik u in deze historische algemene conferentie mag toespreken. Wij hebben president Russell M. Nelson als 17e president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen gesteund. In mijn dagelijkse samenwerking met hem heb ik een bevestiging van de geest gevoeld dat president Nelson door God geroepen is om de ware kerk van de Heer te leiden. Ik getuig ook dat de heer ouderling Gong en ouderling Suarez als lid van het quorum der 12 apostelen heeft geroepen. Ik heb hen lief en steun hen. Hun bediening zal mensen over de hele wereld tot zegen zijn. Deze conferentie is ook om een andere reden historisch. President Nelson heeft in het georganiseerde plan van de Heer een geïnspireerde stap vooruit aangekondigd. In dit plan krijgen priesterschapsquorums in wijken en ringen een nieuwe structuur waardoor wij onze priesterschapstaken beter kunnen vervullen. Die taken sluiten alle aan bij de priesterschapszorg die wij de kinderen van onze Vader geven. Het plan van de Heer waarin zijn heiligen liefdevolle zorg geven heeft in de loop der tijd op veel manieren vorm gekregen. In de begindagen van Nauvoo zocht de profeet Joseph Smith naar een structurele manier om voor de veelal straatarme bekeerlingen die de stad instroomden te zorgen. Onder hen bevonden zich mijn 8 overgrootouders, de Irings, Benyons, Romneys en Smiths. De profeet organiseerde de zorg voor die heiligen per stadsdeel. In Illinois werden die stadsdelen wijken genoemd. Toen de heiligen de vlakte overtrokken, was hun zorg voor elkaar georganiseerd in groepen. Een van mijn overgrootvaders aan vaderskant kwam op weg terug van zijn zending in wat nu Oklahoma is, een groep op de vlakte tegen. Hij was zo door ziekte verzwakt dat hij en zijn collega op hun rug in een wagentje lagen. De leider van de groep stuurde 2 jonge vrouwen om hulp te geven aan wie er ook in dat wagentje lagen. Een van hen, een jonge zuster die zich in Zwitserland had laten dopen, keek naar een van de zendelingen en voelde mededogen. Hij werd door die groep heiligen gered. Hij herstelde genoeg om het laatste stuk naar de Salt Lake Valley te lopen met zijn jonge redster aan zijn zij. Ze werden verliefd en trouwden. Hij werd mijn overgrootvader Henry Iring en zij mijn overgrootmoeder Maria Bommely Iring. Jaren later, toen mensen zeiden hoe zwaar het moet zijn geweest om een continent over te steken, zei ze, nee hoor, het was niet zwaar. Al lopend hadden we het de hele weg over het grote wonder dat we beide het ware evangelie van Jezus Christus hadden gevonden. Het was de gelukkigste tijd die ik me kan herinneren. Sindsdien heeft de Heer zijn heiligen op verschillende manieren geholpen om voor elkaar te zorgen. Nu heeft hij ons gezegend met quorums in wijken en ringen die meer kracht en eenheid bezitten en in overleg met alle wijkorganisaties samenwerken. Stadsdelen, groepen en versterkte quorums hebben minstens 2 dingen nodig om te slagen in de opzet van de Heer om zijn heiligen voor elkaar te laten zorgen zoals hij voor hen zorgt. Ze slagen daarin als de heiligen meer door de liefde van Christus dan door eigen belang worden gedreven. De schriften noemen dit naastenliefde, de reine liefde van Christus. En ze slagen daarin doordat de Heilige Geest de zorggever influistert wat volgens de wijsheid van de Heer het beste is voor de persoon die hij probeert te helpen. De afgelopen weken heb ik keer op keer met eigen ogen gezien hoe leden van de kerk handelden alsof ze al wisten wat de Heer ging doen. En wat vandaag is bekendgemaakt. Ik zal daar 2 voorbeelden van geven. Eerst een eenvoudige avondmaalstoespraak door een 14-jarige leraar in het Aaronische priesterschap die snapt wat priesterschapsdragers kunnen bereiken als ze de Heer dienen. Dan een Melchizedeks priesterschapdrager die met de liefde van Christus geïnspireerd werd om een gezin te dienen. Ik zal u eerst zeggen wat de jonge man zei in de avondmaalsdienst die ik bijwoonde. Denk even terug aan uzelf toen u 14 was. Luister en hoor hem meer zeggen dan zo een jonge man redelijkerwijs kan weten. Vorig jaar ben ik 14 geworden en ik vind het echt fijn om lid van het lerarenquorum van onze wijk te zijn. Een leraar heeft alle plichten van een diaken, plus een paar erbij. Sommigen van ons zijn leraar, anderen zullen dat eens worden en het priesterschap is er voor iedereen in de kerk. Het is dus voor ons allemaal belangrijk dat we meer over de taken van een leraar te weten komen. In de eerste plaats staat er in Leer en Verbonden 20, vers 53, de plicht van de leraar is om altijd over de kerk te waken en bij hen te zijn en hen te versterken. Dan staat er in Leer en Verbonden 20, vers 54 en 55, hij deed het uit zijn hoofd, geloof ik, en toe te zien dat er geen ongerechtigheid onder de leden der kerk is, nog ongenoegen met elkander, nog liegen, lasteren of kwaadspreken, en erop toe te zien dat de kerk dikwijls tezamenkomt, en er ook op toe te zien dat alle leden hun plicht nakomen. De jongeman ging verder. De Heer zegt ons dat het onze taak is om niet alleen voor de kerk te zorgen, maar ook om voor de mensen in de kerk te zorgen op de manier die Christus wil. Want dit is zijn kerk. Als we proberen de geboden te onderhouden, vriendelijk voor elkaar te zijn, eerlijk te zijn, goede vrienden te zijn en het fijn vinden om bij elkaar te zijn, dan kunnen we de Geest bij ons hebben en weten wat Hemelse Vader wil dat we doen. Als we dat niet doen, kunnen we onze roeping niet vervullen. Hij zei verder, als een leraar het goede voorbeeld geeft door een goede huisonderwijzer te zijn, de leden in de kerk te begroeten, het avondmaal klaar te zetten, thuis mee te helpen en vrede te stichten, eert hij zijn priesterschap en vervult hij zijn roeping. Een goede leraar zijn is meer dan in de kerk of bij kerkactiviteiten alleen maar je taken doen. De apostel Paulus leert ons, wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Waar we ook zijn, of wat we ook doen, we kunnen altijd en overal een goed voorbeeld zijn en het goede kiezen. Toen zei de jongeman, mijn vader en ik gaan bij de familie Brown op huisonderwijs. Elke keer dat we hen bezoeken, vind ik het echt leuk om ze te zien en ze te leren kennen. Wat ik echt leuk van de familie Brown vind, is dat ze bij elk bezoek naar ons luisteren en altijd mooie verhalen vertellen. Als we door huisonderwijs mensen in de wijk goed leren kennen, wordt het makkelijker om de volgende taak van een leraar te doen. En dat is de leden in de kerk begroeten. Als we mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn en erbij horen, helpen we alle leden van de wijk om liefde te voelen en zich op het avondmaal voor te bereiden. Als leraars de leden die naar de kerk zijn gekomen hebben begroet, helpen ze ook door elke zondag het avondmaal klaar te zetten. Ik vind het echt fijn om in deze wijk het avondmaal rond te dienen en klaar te zetten, want iedereen is zo eerbiedig. Altijd als ik het avondmaal klaarzet en ronddien, voel ik de Geest. Ik vind het een grote zegen om dat elke zondag te mogen doen. Sommige dingen, zoals het avondmaal ronddienen, kunnen mensen zien. En ze danken ons ervoor. Maar andere dingen, zoals het avondmaal klaarzetten, zien mensen meestal niet. Het is niet belangrijk of mensen ons zien als we dienen. Waar het om gaat is dat de Heer weet dat we hem hebben gediend. Als leraar moeten we altijd proberen om de kerk, onze vrienden en ons gezin te versterken door onze priesterschapstaken te doen. Het is niet altijd makkelijk, maar de Heer geeft ons geen geboden zonder een weg voor ons te bereiden, zodat wij kunnen volbrengen wat Hij gebiedt. Toen hij zijn toespraak afsloot, verbaasde deze jongeman mij met zijn volwassenheid en wijsheid. Zijn conclusie was, ik weet dat we betere mensen worden als we Jezus Christus volgen. Een maand geleden hoorde ik in een avondmaalsdienst nog een voorbeeld van hoe je als priesterschapsdrager kunt dienen. Ik zat weer in de zaal. Zonder het te weten beschreef deze ervaren priesterschapsdrager precies wat de Heer met de versterkte priesterschapskorums wil bereiken. Zijn boodschap kwam hierop neer. Hij en zijn huisonderwijscollega kregen 7 gezinnen toegewezen. Bijna al die gezinnen wilden niet bezocht worden. Klinkt dat bekend? Als de huisonderwijzers aan de deur kwamen, deden ze niet open. Als ze belden, namen ze niet op. Als ze een bericht achterlieten, werd er niet op gereageerd. Uiteindelijk besloot deze senior collega om als onderdeel van zijn bediening brieven te schrijven. Hij ging zelfs felgele enveloppen gebruiken in de hoop op een antwoord. Een van de 7 gezinnen was een minder actieve alleenstaande zuster die vanuit Europa was geëmigreerd. Ze had 2 jonge kinderen. Na veel contactpogingen kreeg hij een sms'je. Ze liet hem kort weten dat ze het te druk had om de huisonderwijzers te ontvangen. Ze had 2 banen en zat ook in het leger. Haar eerste baan was politieagent. Ze wilde detective worden en naar haar eigen land teruggaan en daar als detective aan de slag gaan. De huisonderwijzer kon haar nooit thuis bezoeken. Af en toe sms'te hij haar. Elke maand stuurde hij een handgeschreven brief. Tijdens zijn vakantie deed hij haar kaarten voor de kinderen bij. Hij kreeg geen antwoord. Maar ze wist wie haar huisonderwijzers waren, hoe ze die kon bereiken en dat deze priesterschapsdragers hiermee door zouden gaan. Toen kreeg hij ineens een urgent sms'je van haar. Ze zat verschrikkelijk omhoog. Ze wist niet wie de bisschop was, maar wel wie haar huisonderwijzers waren. Over een paar dagen moest ze naar een andere staat voor een militaire training van een maand. Ze kon haar kinderen niet meenemen. Haar moeder, die voor de kinderen zou zorgen, was net naar Europa gevlogen om voor haar man te zorgen, die ernstig ziek was geworden. Deze minder actieve alleenstaande zuster had genoeg geld voor een vliegticket naar Europa voor haar jongste kind, maar niet voor haar 12-jarige zoon Eric. Ze vroeg haar huisonderwijzer of hij een goed Mormoons gezin kon vinden waar Eric de komende 30 dagen mocht logeren. De huisonderwijzer sms'te terug dat hij zijn best zou doen. Toen nam hij contact op met zijn priesterschapsleiders. De bisschop gaf hem toestemming als presiderende hoge priester om leden van de wijkraad, onder wie de ZFV-presidenten, te benaderen. De ZFV-presidenten vond snel 4 goede Mormoonse gezinnen met kinderen van Eric's leeftijd, waar hij telkens een week mocht logeren. De daaropvolgende maand gaven deze gezinnen Eric te eten, een slaapplaats in hun al volle flat of huisje, namen hem mee op hun geplande gezinsuitjes, namen hem mee naar de kerk, lieten hem met de gezinsavond meedoen enzovoort. De gezinnen met jongens van Eric's leeftijd lieten hem meedoen met de vergaderingen en activiteiten van hun diakenenkoren. Tijdens deze maand was Eric voor het eerst elke zondag in de kerk. Toen zijn moeder na haar training thuis kwam, bleef Eric naar de kerk gaan. Meestal met een van deze 4 Mormoonse gezinnen of anderen die hem onder hun hoede hadden genomen, onder wie de huisbezoeksters van zijn moeder. Na verloop van tijd werd hij tot diaken geordend en ging hij regelmatig het avondmaal ronddienen. Laten we nu eens in Eric's toekomst kijken. Het zal ons niet verbazen als hij een leider wordt in de kerk in het thuisland van zijn moeder, als het gezin daarnaar terugkeert. Allemaal omdat heiligen eensgezind onder leiding van de Heilige Geest hebben samengewerkt en met naaste liefde in hun hart hebben gediend. En met de macht van de Heilige Geest. We weten dat naaste liefde onmisbaar is om in het Koninkrijk van God behouden te worden. Moroni schrijft, tenzij u naaste liefde hebt, kunt u geenszins behouden worden in het Koninkrijk van God. We weten ook dat naaste liefde een gave is die we ontvangen na alles wat we zelf kunnen doen. We moeten bidden tot de Vader met alle kracht van ons hart, dat we met die liefde die Hij heeft geschonken aan allen die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus, vervuld zullen zijn. Ik denk dat we de Heilige Geest het beste ontvangen als we ons richten op het dienen van anderen. Daarom hebben wij de priesterschapstaak om namens de Heiland te dienen. Als we vol overgave anderen dienen, denken we minder aan onszelf. Dan kan de Heilige Geest makkelijker tot ons komen en ons helpen bij ons levenslange streven om de gave van naastenliefde te ontvangen. Ik getuig tot u dat de Heer in zijn plan voor ons een grote stap vooruit heeft gezet, zodat onze priesterschapsbediening nog geïnspireerder en liefdevoller zal zijn. Ik ben dankbaar voor zijn liefde, die hij ons zo overvloedig geeft. Dat getuig ik. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Mijn geliefde broeders, we hebben een aankondiging van president Russell M. Nelson gehoord, die op een openbaring berust. We hebben ouderling Christofferson, ouderling Raspant en president Eyring dieper op de zaak horen ingaan. U gaat nog meer horen, ook van president Nelson, over wat u, leiders en priesterschapdragers van de Heer, nu te doen staat. Ik neem graag enkele onderliggende beginselen door waarop uw priesterschap is gebaseerd. Het Melchizedekse priesterschap is het door God gedelegeerde gezag om zijn werk, oftewel het eeuwige leven van de mens, tot stand te brengen. Het werd in 1829 door de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verleend. De heiligheid en macht ervan zijn door ons niet te beschrijven. De sleutels van het priesterschap zijn de machten om de uitoefening van priesterschapsgezag aan te sturen. De apostelen verleenden Joseph en Oliver met het Melchizedekse priesterschap dan ook de sleutels om de uitoefening ervan aan te sturen. Maar bij die gelegenheid werden niet alle priesterschapssleutels verleend. Alle benodigde sleutels en kennis voor deze bedeling van de volheid der tijden worden regel op regel gegeven. 7 jaar later werden er in de Kirtland Temple nog meer sleutels overgedragen. Die sleutels dienden voor de aansturing van priesterschapsgezag in de taken die er toen bij kwamen, zoals het dopen voor de doden. Het Melchizedeks priesterschap is geen status of titel. Het is een goddelijk macht in bruikleen ten behoeve van Gods werk voor zijn kinderen. We moeten altijd bedenken dat mannen die het priesterschap dragen niet het priesterschap zijn. Het is niet gepast om van de priesterschap en de vrouwen te spreken. We dienen van de dragers van het priesterschap en de vrouwen te spreken. Laten we nu nagaan wat de Heer Jezus Christus verwacht van wie zijn priesterschap dragen, hoe we zielen tot hem brengen. President Joseph F. Smith heeft gezegd: er is gezegd dat de kerk volmaakt is georganiseerd. En dat klopt. Maar al deze organisaties zijn zich hun verantwoordelijkheid nog niet volledig bewust. Zodra ze zich hun taken volledig bewust zijn, zullen ze zich er getrouwer aan toewijden. En zal het werk van de Heer sterker, machtiger en invloedrijker in de wereld worden. President Smith heeft ook gewaarschuwd. De door God gegeven titels van eer, die aan de verschillende ambten van het heilige priesterschap verbonden zijn, mogen niet gebruikt of beschouwd worden als de titels die door de mens in het leven zijn geroepen. Ze zijn niet bestemd om bewondering op te wekken, en ze zijn ook geen uitdrukking van heerschappij. Het zijn titels die aangeven dat wij nederig in dienst van onze Heer werkzaam zijn. We werken aan het eeuwig heil van de mens. En we moeten begrijpen dat dit de grootste taak is die wij op onze schouders hebben gekregen. Daarom moeten we zo nodig bereid zijn om alles op te offeren voor de liefde van God, het heil van de mens en de glorie van Gods koninkrijk op aarde. De ambten in het Melchizedekse priesterschap hebben in de kerk van de Heer verschillende functies. De leren verbonden duidt hoge priesters aan als vaste president of dienstknecht van verschillende wijdverspreide ringen. Ouderlingen worden vaak als vaste dienaar voor mijn kerk aangeduid. Hier zijn nog meer leringen over deze verschillende functies. Een hoge priester officieert en bedient in geestelijke zaken. President Joseph F. Smith heeft daarover ook gezegd: aangezien hij tot hoge priester is geordend, dient hij in te zien dat hij een goed voorbeeld moet zijn voor jong en voor oud. Hij moet een positie innemen waarin hij een leraar van gerechtigheid is. Niet alleen in voorschrift, maar vooral in voorbeeld. Daarmee is hij de jongere tot nut met zijn ervaring en leeftijd. Hij wordt daardoor ook een bron van kracht voor de gemeenschap waarin hij leeft. Ouderling Bruce R. McConkie van het Quorum van der Twaalf heeft over de taken van een ouderling gezegd: een ouderling is een dienaar van de Heer Jezus Christus. Hij is gemachtigd om namens zijn meester zijn medemensen te helpen en te dienen. Hij is een gevolmachtigde van de Heer. Ouderling McConkie rekende af met het idee dat iemand alleen maar een ouderling is. Elke ouderling in de kerk draagt net zoveel priesterschap als de president van de kerk. Wat is een elder? Hij is een herder. Een herder die onder de kudde van de goede herder dient. In deze belangrijke functie, om onder de kudde van de goede herder te dienen, is er geen onderscheid tussen het ambt van de hoogpriester en ouderling in het Melchizedekse priesterschap. De Heer verklaart in de geweldige afdeling 107 van de leren verbonden: hoge priesters naar de orde van het Melchizedeks priesterschap hebben het recht onder leiding van het presidium in hun eigen positie te officiëren in de bediening van geestelijke zaken en ook in het ambt van ouderling of in elk ambt van het Aaronische priesterschap. De profeet Jacob leert ons in het Boek van Mormon het belangrijkste beginsel voor alle priesterschapdragers. Nadat hij en zijn broer Jozef tot priester en leraar voor het volk waren gewijd, verklaarde hij: en wij maakten ons ambt groot voor de Heer, aanvaarden de verantwoordelijkheid en waren bereid de zonde van het volk op ons eigen hoofd te laten neerkomen, als wij hun niet met alle ijver het woord van God leerden. Broeders, onze plichten als dragers van het priesterschap zijn een ernstige zaak. Andere organisaties kunnen genoegen nemen met wereldse maatstaven, wat het overbrengen van hun boodschap en de uitvoering van hun andere taken. Maar wij die het priesterschap van God dragen, hebben de goddelijke macht die zelfs de toegang tot het celestiale koninkrijk van God bepaalt. De Heer heeft ons doel en onze opdracht in het geopenbaarde voorwoord van de leren verbonden omschreven. Wij dienen aan de wereld te verkondigen, opdat ieder mens zou kunnen spreken in de naam van God, de Heer, ja, de heiland van de wereld. Opdat ook geloof kon toenemen op aarde. Opdat mijn eeuwigdurend verbond kon worden gevestigd. Opdat de volheid van mijn evangelie door de zwakke en eenvoudige zou worden verkondigd aan de einde van de wereld. Deze opdracht kunnen we alleen vervullen als we onze priesterschapsroepingen en taken groot en trouw groot maken. Ouderling Harold B. Lee heeft uitgelegd wat het priesterschap grootmaken inhoudt. Als iemand het priesterschap ontvangt, wordt hij een zaakwaarnemer van de Heer. Hij moet zijn roeping beschouwen alsof hij een boodschapper van de Heer is. Dat houdt het grootmaken van het priesterschap in. Wel nu, broeders, als de Heer u zelf vroeg om een van zijn zoons of dochters te helpen, wat hij bij monden van zijn dienstknechten heeft gedaan, zou u dat dan doen? Zou u dan als zaakwaarnemer en boodschapper van de Heer handelen en op zijn beloofde hulp vertrouwen? Ouderling Lee heeft nog meer over het priesterschap grootmaken gezegd. Als u een vergrootglas boven iets houdt, ziet dat er groter uit dan u met het blote oog kon zien. Zo werkt een vergrootglas. Wel nu, iemand die zijn priesterschap groot maakt, maakt het groter dan het op het eerste gezicht leek en belangrijker dan anderen er tegenaan keken. Zo maakt u uw priesterschap groot. Hier is een voorbeeld van een priesterschapdrager die zijn priesterschapstaak groot maakte. Ik heb dit in een ringconferentie in Idaho van mijn collega ouderling Jeffrey D. Erickson gehoord. Toen Jeffrey pas getrouwd en straatarm was, kon hij zijn laatste studiejaar naar zijn idee niet afmaken. Hij besloot ermee te stoppen en een aantrekkelijke baan aan te nemen. Een paar dagen later zocht zijn korenpresident ouderling hem thuis op. Begrijp je de betekenis van de priesterschapssleutels die ik draag? Vroeg de president. Jeffrey zei van wel. De president vertelde hem toen dat hij slapeloze nachten had gehad sinds hij had gehoord dat Jeffrey met zijn studie wilde stoppen. Als je korenpresident ouderlingen geef ik je het advies om je studie niet af te breken. Die boodschap heeft de Heer voor jou. Jeffrey vervolgde zijn studie. Jaren later kwam ik hem als succesvol zakenman tegen en hoorde ik hem tegen een groep priesterschapdragers zeggen: dat advies heeft mijn leven compleet veranderd. Een priesterschapdrager maakt zijn priesterschap en roeping groot. Dat heeft het leven van een ander kind van God compleet veranderd. Ik heb het tot nu toe over de functies van het priesterschap in de kerk gehad. Nu ga ik over het priesterschap in het gezin spreken. Ik begin bij sleutels. Het beginsel dat priesterschapsgezag alleen kan worden uitgeoefend op aanwijzing van wie de sleutels voor die functie draagt, is fundamenteel in de kerk. Maar dat beginsel gaat niet op voor de uitoefening van priesterschapsgezag in het gezin. Een vader die het priesterschap draagt, presideert zijn gezin krachtens het gezag van het priesterschap dat hij draagt. Hij heeft niet de aansturing of goedkeuring van de priesterschapssleutels nodig om leden van zijn gezin raad te geven, gezinsbijeenkomsten te houden, priesterschapszegens aan zijn vrouw en kinderen te geven of zegens tot genezing aan gezinsleden of anderen te geven. Een vader die zijn priesterschap thuis groot maakt, draagt in net zo'n grote mate aan de zending van de kerk bij. Een vader met het Melchizedeks priesterschap dient de geboden in acht te nemen. Zo kan hij zijn gezinsleden met de macht van het priesterschap zegens geven. Een vader dient ook een liefdevolle band in het gezin te bevorderen. De gezinsleden zullen hun vader dan eerder om een zegen vragen. En ouders dienen meer priesterschapszegens in het gezin aan te moedigen. Vaders, fungeer als gelijkwaardige partner van uw vrouw, zoals in de proclamatie over het gezin staat. En vaders, oefen de macht en invloed van uw priesterschapsgezag uit door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde. Dat is uw voorrecht. Die hoge norm voor de uitoefening van priesterschapsgezag is thuis van het grootste belang. President Harold B. Lee deed de volgende belofte toen hij net president van de kerk was geworden. Nooit is de macht van het priesterschap belangrijker dan als er thuis een crisis of een ernstige ziekte is, of als er een belangrijke beslissing gemaakt moet worden. In de macht van het priesterschap, dat het gezag van de Almachtige God is, schuilt de macht om in overeenstemming met de wil van de Heer wonderen te verrichten. Maar als we dat priesterschap willen gebruiken, moeten we de gedragsnormen naleven. Als we dit beginsel niet goed begrijpen, zullen we de zegeningen van dat geweldige priesterschap niet ontvangen. Mijn geliefde broeders, maak het heilige priesterschap dat u draagt groot. Dat is essentieel voor het werk van de Heer in uw gezin en in uw kerkroeping. Ik getuig van hem wiens priesterschap dit is. Alle mannen en vrouwen zijn dankzij zijn zoenoffer, lijden en opstanding verzekerd van de onsterfelijkheid. Zij maken allen ook kans op het eeuwige leven. Ieder van ons dient trouw en ijverig ons deel in dit grote werk van onze eeuwige Vader te doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Brethren. Broeders, we zijn dankbaar voor uw aanwezigheid vanavond. Onze dank gaat eveneens uit naar het koor voor de inspirerende muziek. En we spreken onze waardering uit voor alle die hun medewerking aan de totstandkoming van deze bijeenkomst hebben verleend. Onze slotspreker is president Russell M. Nelson. Na zijn toespraak zingt het koor Rise Up, O Men of God. Ouderling K. Brett Natrus van de 70 spreekt het slotgebed uit.
Geliefde broeders, ik dank u voor uw toewijding aan de Heer en zijn heilige werk. Het is werkelijk fijn om hier te zijn. Als nieuw eerst presidium danken wij u voor uw gebeden en uw steun. Wij zijn dankbaar voor uw leven en uw dienst aan de Heer. Uw toewijding aan uw plichten en uw onzelfzuchtige bediening zijn in uw roeping net zo belangrijk als dat de onze in onze roeping. Door mijn hele leven in deze kerk te dienen heb ik geleerd dat het werkelijk niet uitmaakt waar iemand dient. Waar de Heer vooral om geeft, is hoe iemand dient. Ik spreek mijn grote dank uit voor president Thomas S. Monson, die ruim 50 jaar lang een voorbeeld voor me was. En ik spreek mijn grote bewondering uit voor zijn raadgevers, president Henry B. Eyring en president Dieter F. Uchtdorf. Ik loof hen om hun dienst aan de Heer en zijn profeten. Deze toegewijde dienstknechten hebben allebei een nieuwe taak gekregen. Ze blijven vol energie en toewijding dienen. Ik breng hen hulde en heb hen beiden lief. Het is een bijzondere zegen om te dienen in de ware en levende kerk van de Heer met zijn gezag en macht. De herstelling van Gods priesterschap met de priesterschapsleutels geeft waardige heiligen der laatste dagen toegang tot alle geestelijke zegeningen. We zien vrouwen, mannen en kinderen over de hele wereld die zegeningen ontvangen. Wij zien getrouwe vrouwen die begrijpen welke kracht er van hun roeping, de begiftiging en andere tempelverordeningen uitgaat. Die vrouwen weten hoe ze de machten van de hemel aan moeten roepen om echtgenoot, kinderen en andere dierbaren te beschermen
en te sterken. Dit zijn geestelijk sterke vrouwen die met macht en gezag van God onbevreesd leiden, onderwijzen en dienen in hun roeping. Wat ben ik dankbaar voor ze. En we zien net zo goed ook getrouwe mannen die door hun levenswijze de voorrechten van hun priesterschap waardig zijn. Zij brengen offers om te lijden en te dienen zoals de Heer dat deed, liefdevol, vriendelijk en geduldig. Ze zegenen, leiden, beschermen en sterken anderen door de macht van het priesterschap dat zij dragen. Terwijl zij hun eigen huwelijk en gezin veilig houden, brengen zij voor de mensen die zij dienen wonderen tot stand. Zij wijden het kwaad en zijn machtige ouderlingen in Israël. Ik ben uiterst dankbaar voor hen. Mag ik toch een punt van zorg uiten? Dat is, te veel van onze broeders en zusters begrijpen de notie van het priesterschapsmacht en gezag niet helemaal. Ze gedragen zich alsof ze liever hun eigen zelfzuchtige verlangens en lusten bevredigen dan met Gods macht zijn kinderen tot zegen te zijn. Ik ben bang dat te veel van onze broeders en zusters niet begrijpen welke voorrechten ze kunnen krijgen. Sommige van onze broeders gedragen zich bijvoorbeeld alsof ze niet helemaal begrijpen wat het priesterschap is en waartoe het hen in staat stelt. Ik zal u daar enkele voorbeelden van geven. Nog niet zo lang geleden woonde ik een avondmaalsdienst bij, waarin een pasgeboren baby van haar vader een naam en een zegen zou krijgen. De jonge vader hield zijn dierbare kind in zijn armen, gaf haar een naam en sprak vervolgens een prachtig gebed uit. Maar gaf het kind geen zegen. Dat lieve kindje kreeg een naam, maar geen zegen. De beste ouderling wist het verschil niet tussen een gebed en een priesterschapszegen. Hij had met zijn priesterschapsgezag en macht zijn pasgeboren kind kunnen zegenen, maar deed dat niet. Ik dacht, wat een gemiste kans. Ik geef u nog een paar andere voorbeelden. We kennen broeders die zusters als leidster of lerares in het jeugdwerk, de jonge vrouwen of de ZTV aanstellen, maar hen niet zegenen met de macht om hun roeping uit te oefenen. Ze geven alleen aansporingen en instructies. We zien een waardige vader die zijn vrouw en kinderen geen priesterschap zegen geeft, terwijl dat precies is wat ze nodig hebben. De macht van het priesterschap is op aarde hersteld. En veel te veel broeders en zusters maken in dit leven verschrikkelijke beproevingen door, zonder ooit een echte priesterschapszegen te krijgen. Wat een drama. Een tragedie die we kunnen elimineren. Broeders, wij dragen het heilig priesterschap van God. We hebben zijn gezag om zijn kerkleden te zegenen. Denk maar eens aan de opmerkelijke verzekering die de Heer ons gaf toen hij zei: wie u ook zegent, zal ik zegenen. We hebben het voorrecht om in de naam van Jezus Christus Gods kinderen volgens zijn wil te zegenen. Ringpresidenten en bisschoppen, zorg er alstublieft voor dat ieder lid van de quorums in uw rentmeesterschap begrijpt hoe hij een priesterschap zegen geeft. Inclusief hoe hij door zijn leefwijze en geestelijke voorbereiding een volledig beroep op Gods macht kan doen. Broeders die het priesterschap dragen, ik nodig u allemaal uit leden te inspireren om hun verbonden na te komen, te vasten en te bidden, de schriften te bestuderen, te aanbidden in de tempel en vol geloof als mannen en vrouwen God te dienen. We kunnen allen helpen om met het gelovige oog te zien dat we door gehoorzaamheid en rechtschapenheid nader tot Jezus Christus komen. En we kunnen allen in staat stellen om de Heilige Geest bij zich te hebben en vreugde te hebben. Een kenmerk van de ware en levende kerk van de Heer is dat zij zich altijd georganiseerd en gericht zal inzetten om Gods kinderen en hun gezin te dienen.
Omdat het zijn kerk is, dienen wij als zijn dienstknechten het individu, net als hij dat deed. We dienen in zijn naam, met zijn macht en gezag en met zijn liefde. Iets dat ik ruim 60 jaar geleden in Boston meemaakte, leerde mij wat een krachtige uitwerking het dienen van een individu kan hebben. Ik liep toen als chirurg stage in het Massachusetts General Hospital. En ik had elke dag, om de avond en om het weekend, dienst. Ik had maar weinig tijd voor mijn vrouw, onze 4 kinderen en mijn kerkwerk. Toch gaf onze gemeentepresident mij de opdracht om Wilbur en Leonora Cox thuis te bezoeken, in de hoop dat broeder Cox weer actief in de kerk zou worden. Hij was in de tempel aan Leonora verzegeld, maar Wilbur was al heel wat jaren niet meer actief. Mijn collega en ik gingen naar hun huis. Bij binnenkomst heette zuster Cox ons hartelijk welkom. Maar broeder Cox liep meteen een aangrenzende kamer in en deed de deur dicht. Ik liep op de gesloten deur af en klopte. Een moment later hoorde ik een gedempt: "Kom binnen." Toen ik de deur opendeed, zag ik broeder Cox bij een uitgebreide opstelling van amateurradioapparatuur. Hij stak een sigaar op in die kleine ruimte. Mijn bezoek werd duidelijk niet op prijs gesteld. Ik keek vol verwondering de kamer rond en zei: "Broeder Cox, ik heb altijd meer over amateurradio te weten willen komen. Wilt u me misschien leren hoe het werkt? Het spijt me dat ik vanavond niet langer kan blijven, maar kan ik een andere keer terugkomen?" Hij aarzelde even en zei toen: "Ja." Dat was het begin van een fijne vriendschap. Ik kwam terug en hij leerde mij hoe het werkte. Ik begon hem lief te hebben en te respecteren. In de loop van mijn bezoeken werd duidelijk dat dit een groots man was. We werden erg goede vrienden, net als onze eeuwige metgezellinnen. Maar na verloop van tijd verhuisde ons gezin. Plaatselijke leiders bleven voor de familie Cox zorgen. Zo'n 8 jaar na dat eerste bezoek werd de Ring Boston gesticht. Kunt u raden wie de eerste ringpresident was? Ja, broeder Wilbur Cox. In de jaren was hij ook nog zendingspresident en tempelpresident. Jaren later kreeg ik als lid van het Quorum der 12 opdracht om in St. Pete County in Utah een nieuwe ring te stichten. Bij de gebruikelijke gesprekken kwam ik tot mijn plezier mijn goede vriend, broeder Cox, weer tegen. Ik voelde me geïnspireerd om hem als patriarch van de nieuwe ring te roepen. Na zijn ordening omarmden we elkaar en weenden. De mensen in de kamer vroegen zich af waarom deze 2 volwassen mannen huilden. Maar wij wisten het en zuster Cox wist het. Het waren vreugdetranen. We dachten in stilte terug aan die ongelofelijke reis van liefde en bekering die meer dan 30 jaar eerder op een avond in hun woning was begonnen. En dat is nog niet het eind van het verhaal. De familie van broeder en zuster Cox groeide uit tot 3 kinderen, 20 kleinkinderen en 54 achterkleinkinderen. Voeg daar hun invloed op honderden zendelingen aan toe en duizenden leden in de tempel en honderden mensen die van Wilbur Cox hun patriarchale zegen ontvingen. De uitwerking die Leonora en hij op al die mensen hadden, zal zich door de generaties heen over de hele wereld verbreiden. Wat er met Wilbur en Leonora Cox gebeurde, maken we in deze kerk wekelijks mee en hopelijk dagelijks. Toegewijde dienstknechten van de Heer Jezus Christus doen zijn werk met zijn macht en gezag. Broeders, er zijn deuren open te doen. Er zijn priesterschap zegens te geven, harten te genezen, lasten te verlichten, getuigenissen te versterken, levens te redden en er is vreugde in de woning van alle heiligen der laatste dagen te brengen. En allemaal omdat wij Gods priesterschap dragen. Wij zijn de mannen die sedert de grondlegging van de wereld ons buitengewone geloof en goede werken geroepen en voorbereid waren om dit werk te doen, omdat wij buitengewoon groot geloof oefenden. Vanavond nodig ik u uit om letterlijk met mij op te staan in onze grote eeuwige broederschap. Als ik uw priesterschapsambt noem, wilt u dan gaan staan en blijven staan. Diakenen, sta alstublieft op. Leraars, sta op. Priesters. Bisschoppen. Ouderlingen. Hoge priesters. Patriarchen. Zeventigers. Apostelen. En broeders, wilt u nu blijven staan en samen met ons koor alle drie de coupletten van Rise Up, O Men of God zingen. Denk bij het zingen aan uw plicht als Gods machtige leger om ertoe bij te dragen dat de wereld zich op de wederkomst van de Heer voorbereidt. Dat is onze opdracht. Dat is ons voorrecht. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Onze Vader in de hemel, wij staan voor u met dankbaarheid in ons hart, voor hedendaagse profeten en apostelen, voor een dierbare profeet, president Russell M. Nelson. Wilt u hem zegenen en ondersteunen? We zijn dankbaar voor uw enig geboren zoon, voor zijn oneindige verzoening. We bidden dat we hem altijd indachtig zullen zijn, dat we zijn voorbeeld van liefde en dienstbetoon zullen volgen, dat we al uw kinderen zullen dienen met liefde en toewijding is ons gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.